Gemeente, ik kreeg straks bericht dat vanmorgen is overleden mevrouw Maatje van de Werf Lindhout, gewoond hebben ten ankerverzorging op de leeftijd van 92 jaar. De begrafenis is nog niet bekend. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting worden u geschonken van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen gemeente Psalm 146 en daarvan het eerste vers. Prijs den Heer met blijde galmen. Psalm 146, daarvan het eerste vers. Gemeente, na de lezing van de wet des Heren en de hoofdsom ervan zingen wij Psalm 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, het tweede vers. En wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde hem. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus zeide, gij zult lief hebben de Heere uw God met uw hele hart, met uw hele ziel en met uw hele verstand. Dit is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Bidden wij om de opening van het woord en de bediening door de Heilige Geest. Heere, uw trouw is groot. Wij mogen vanmorgen samenkomen in uw huis, de plaats waar u aangeroepen wilt worden, waar wij mogen zingen, maar waar wij ook mogen horen wat u tot ons hebt te zeggen. Wat hebben we dat nodig, Heere? In deze wereld waarin zo ontzettend veel gebeurt, en ook in de week die voorbij ging, zijn de rampen geschied die wij ons nauwelijks kunnen indenken. En wij bidden voor al die nabestaanden met hun droefheid en verdriet, hun moedeloosheid, hun wanhoop. O Heere, werp ook in die harten de liefde van Christus, opdat ze getroost zouden worden met de enige troost in leven en in sterven. En ook in eigen gemeente is er weer iemand opgeroepen om voor u te verschijnen. Heere, wat kan het soms ineens plotseling afgelopen zijn in ons leven. Wij bidden ook voor die rouwdragende familie, die weer opnieuw in rouw werd gedompeld, omdat de oude moeder overleden is. Heren, wij bidden dat we de tijd van dit leven ernstig zullen nemen. En dat wij dat woord van u ernstig zullen nemen. En dat we die roepstem van u, die nodiging, die belofte van u, die bedreiging van u ernstig zullen nemen. Want dat woord, Heere, komt ook vanmorgen tot ons. Dat woord in zijn heerlijkheid, in zijn kracht, in zijn majesteit, in zijn scherpte, maar bovenal in zijn oneindige liefde. In dat woord, dat is uw stem, Heere. Geef dat wij vanmorgen uw stem mogen horen, de jongeren en de ouderen, de vaders en de moeders, degene die in de kerk zit en die thuis meeluisteren. Dat wij uw stem mogen horen, zend uw licht en uw waarheid, Heere. Opdat ons verstand verlicht wordt en ons hart geopend. Dat we verstaan zullen wat u tot ons hebt te zeggen. Dat uw koninkrijk ook vanmorgen door de prediking worden uitgebreid. Dat er goed gesproken mag worden van die ene naam tot zaligheid gegeven. Van de Heere Jezus Christus. Opdat u verheerlijkt zou worden, Heere. En opdat in de mensenharten dat verlangen gewekt worden, dat verlangen versterkt worden, dat verlangen weer levendig worden als het soms ingezonken is, dat verlangen om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding, die Christus te bezitten, dat bezitten wij alles. Geef, Heere, dat zo het woord mag zijn, tot leiding van de kudde van Christus en tot bemoediging van de kleinmoedigen. En dat de ongeregelden op het spoor gezet worden van uw geboden. Help ons zo, Heere, in het preken. Dat het duidelijk mag zijn. Help ons in het luisteren. Dat we niet afgeleid worden door allerlei dingen die we ook in de afgelopen week soms hebben meegemaakt. Dat we met onze gedachten heel ergens anders zitten dan met de prediking van uw woord. Wilt u dan het werk van de duivel ook verbreken, ook in deze dienst, want hij zal niet anders doen en proberen te doen, om naast het zaad van uw woord ook zijn eigen onkruidzaad te zaaien. O Heere, wij bidden van u, geef ons zo een gezegende dienst, die tot eer van u is, en dat een ieder van ons zal ontvangen wat we nodig hebben. Wat u vindt dat wij nodig hebben op reis naar de eeuwigheid. Help ons zo, Heer, in alle dingen. Om het in alle eerbied ook te mogen doen, ook vanmorgen. En zegen ons. Niet omdat wij iets hebben verdiend. Wij hebben niets verdiend, Heere. Ook de week die de afgelopen week getuigt tegen ons. Maar we hebben ook gezongen van u. Die mild bent in het schuld vergeven. En dat laat u niet afhangen van de gesteldheid van ons. Ook niet eens van het vragen van ons. Maar Heere, zo bent u. En zo doet u. En zo wilt u zich ook vanmorgen aan ons openbaren. Hoor ons om uzelfs wil. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing in het boek Openbaring, daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 8 tot en met 11, de brief aan Smyrna. Ik noem u als onze schriftlezing Openbaringen 2, de verzen 8 tot en met 11. En daar luidt Gods woord dan in Openbaringen 2 vers 8. Schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn. En zijn het niet, maar zijn een synagoge van de Satan. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover de lezing van Gods woord. Tekst voor de predikinggemeente vindt u in deze tweede brief aan Smyrna. En dan met name vers 10, het laatste gedeelte. Vers 10, het laatste gedeelte, daar luidt de tekst voor de prediking. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Ik heb nog enkele afkondigingen. Allereerst onze zieken. In de Lievensberg verblijft mevrouw Friedrichs, burgemeester Hoevestraat. Mevrouw Quis Deurlo, Beatrixstraat. Mevrouw Koster, Bergen op Zoom. En ook werd opgenomen de heer Everaars uit Halsteren. Thuis Lian Baai, Mosselaan. Dan nog een bijeenkomst in de komende week. Dinsdagavond is er om 19:30 dameskrans. Dan gaan we nu onze gaven geven voor de dienst van de heren. En de eerste gave is voor het diaconaat. Tweede gave voor de kerkvoogdij. En de derde gave voor het plaatselijk jeugdwerk. Alle collecten in uw liefde voor de dienst van de Heere aanbevolen. En wij gaan dan samen zingen van Psalm 138. Het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, het derde en het vierde vers. Gemeente, de Heere Jezus Christus betuigt zijn deelneming met zijn gemeente in Smyrna. En hij schrijft hen: wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Trouw zijn, dat hebben we brood nodig, ook in onze tijd. Onze tijd kenmerkt zich in ontrouw. Ieder leeft voor zichzelf. Als ik geen zin meer heb en als ik het anders wil, ieder mens wordt zo geboren. Ontrouw, ontrouw aan vredesverdragen, aan arbeidscontracten, aan regeringen. Ontrouw in huwelijk, ontrouw aan ouders, ontrouw aan kinderen, ontrouw aan ja-woorden bij doop en belijdenis voor het aangezicht van God uitgesproken. Ontrouw aan geloften die we aan God gedaan hebben toen we weer uit het ziekenhuis kwamen. Hoe kan het ook anders? Sinds de trouwbreuk aan God door de zondeval is er van echte trouw geen sprake meer. Wees getrouw. Het gaat niet om een karaktereigenschap. Karakter is een erfelijke kwestie door geboorte. Maar de trouw in deze tekst is geloofstrouw. En ze wordt zichtbaar in een levenshouding. Niet als gevolg van geboorte, maar van wedergeboorte. Bent u dat? Diegene in wier hart God op deze wonderbare wijze werkt. Dat zijn de wedergeborenen. Die komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. De weerstand in hem om voor zichzelf te leven. Die weerstand breekt stuk. En zij leven niet meer voor zichzelf. Een nieuwe gehoorzaamheid aan God en zijn geboden krijgt de overhand in hen. Ze leven voor een ander, voor Christus. Strijden voor onszelf. Opkomen voor onszelf. Dat gaat automatisch, of niet? Strijden voor een ander. Opkomen voor een ander. Dat is veel moeilijker. Die van Christus zijn, zegt Paulus. Die leven niet meer voor zichzelf. Wees getrouw. Christus schrijft dit aan zijn gemeente in Smyrna. In welk jaar die gemeente ontstaan is en wie de eerste predikant geweest is van die gemeente, dat weten we niet. Belangrijker is dat we weten dat de mensen daar wedergeboren werden. Door dat levende en eeuwig blijvende woord van God. Hoe kan dat? Dat die mensen daar door een enkele prediking geraakt werden. En tot het geloof in Christus kwamen. Door de kracht van woord en geest. En de vruchten van dat nieuwe leven dat uit God is, die vruchten kwamen in Smyrna openbaar. Heel duidelijk zelfs. Want dat leven naar Gods geboden, dat bleek haaks te staan op het leven in Smyrna. Daar ontstonden tegenstellingen. De christenen moesten de heilige oorlog in. Wees getrouw. Christus vergeet zijn lichaam in Smyrna niet. En hij stelde, net als in Efeze, een onderzoek in naar haar geestelijke welstand. En nu schrijft hij haar terug. En hij schrijft, wees getrouw hoor, in die moeitevolle omstandigheden waarin jullie verkeren. Misschien dat iemand denkt, nou, makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kan een christen in zo'n omgeving en in zo'n tijd staande blijven? Wij kennen allemaal, denk ik, de Zeelandbrug. Met die pijlers eronder. Het zwaarste verkeer kan over die brug heen. Omdat die pijlers eronder blijven staan. Hoe komt het dat die pijlers niet wegzakken in de modder als er van dat zware verkeer overheen gaat? Dat komt omdat die pijlers op een hecht, solide fundament gebouwd zijn. Zonder dat fundament zouden die pijlers bij het minste of geringste dat over de brug heen ging, zouden ze naar beneden zakken. Wat ik bedoel, dat fundament, dat is Christus. Die pijlers, dat zijn de christenen. En de verdrukking, dat is het zware verkeer dat er overheen gaat. Wees getrouw. Christus maakt zich aan de gemeente van Smyrna bekend als het fundament. En hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. Wat betekent dat? Wel, dezezelfde woorden gebruikt de Heere ook in Jesaja 41 en 44. En met diezelfde woorden vertroost de Heere het volk van Israël wanneer het in ballingschap verkeert. En dan zegt hij tot Israël in ballingschap, ik ben de eerste en de laatste. Wat bedoelt God? Israël, kijk eens terug in je geschiedenis. Wie ben ik voor u geweest? De Heere die stelt zijn bemoeienissen Israël voor ogen. Israël, ik ben God de Almachtige. Ik ben met u begonnen. Ik heb u uit Egypte uitgevoerd. Ik heb u in Kanaan een plaats gegeven. En ik heb u nu, vanwege uw eigen zonden, weg laten voeren naar Babel. Nochtans, Israël, u zult door mij niet vergeten worden. Ik ben God, de onveranderlijke. Ik trek mijn handen nu niet van u af. Ik ben de eerste in mijn opzoekende liefde tot u. Maar ik ben ook de laatste in mijn vasthoudende trouw. Ik zal mijn verbond met u niet verbreken. De Heere, die zichzelf genoeg is, gaat achter een schuldig volk aan. Tot aan de dag van vandaag toe bemoeit de Heere zich met het volk van Israël. Het is toch het volk van zijn keuze, van zijn verkiezing? Wees getrouw. Israël, dat is als een spiegel voor de gemeente van Christus in onze tijd. Christus zegt ook tegen Smyrna, ik ben de eerste en de laatste. Smyrna, let eens op mijn bemoeienissen met u. Ik ben de Almachtige God. Ik heb u verkoren om mij tot een volk te zijn. Ik liet mij met u in. Ik zocht u op in mijn verkiezende zondaarsliefde. U was niet anders dan de andere inwoners in Smyrna. U was even zondig, even goddeloos. U boog ook in de heidense afgodtempels. U had geen voorsprong op anderen. Maar ik trok u uit de duisternis van dat heidendom tot dat wonderbare licht van mijn genade. U hebt uzelf niet uitgeroepen tot lichaam van Christus. Ik heb dat gedaan. En ik heb met u dat verbond gesloten. En dat verbond zal ik houden. Ik ben de onveranderlijke God. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik maak mijn werk af. Helemaal af. Dat is het vaste verbond. Smyrna, in u vind ik ook geen reden dat ik zal moeten vasthouden aan mijn verbond. Maar het is mijn welbehagen dat ik dat doe. Daarin heb ik lust. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Ik leg ook de laatste hand aan mijn gemeente op aarde. Niets zal u overkomen waar ik de hand niet in heb. Ik wandel tussen mijn gemeenten door. Ik wandel met u mee. Ik wandel u achterna. Zo roept Christus zijn gemeente in herinnering alles wat hij voor haar gedaan heeft en geweest is. En zo richt Christus het oog op zijn onbezweken trouw. Kent u die bemoeienissen van de Heere, die ik zo schilderde in Smyrna en in Israël, ook in uw eigen leven? Als die geloofswerkelijkheid het hart doorstroomt, wat wordt een kind van God dan klein? Heel klein. Zo klein dat ze uitroepen: o Christus, ga uit van mij, want ik ben een zondig, ontrouw mens. Wees getrouw. Heeft Christus het recht om zich zo voor te stellen als de eerste en de laatste? Jazeker, want hij zegt ook: ik ben dood geweest en weer levend geworden. Christus schuift een bodem onder de voeten van zijn gemeente. De bodem van zijn offer. En hij zegt: loop over mijn offer heen. Het offer van mijn leven. Dat ik overgehad heb. Dat ik gegeven heb. Het offer voor uw zonden. Aan het kruis van Golgotha. Ik heb mijzelf overgehad voor de eer van mijn Vader. Maar ook voor de redding van mijn gemeente. Mijn offer heeft de storm van God doen stillen. God is verzoend met een schuldig zondaar. Daarom heeft de Vader mij opgewekt op Pasen. Wat een zondaarsliefde is dat. Christus, die zelf geen offer nodig had voor zijn zonden, gaat achter een schuldig volk aan. Zie op mij, zegt hij. Zie op mij, de gekruisigde en de opgestane heiland. Wie dat mag verstaan, die zal zeggen: waar ter wereld is er een liefde dan de liefde van Christus? Waar ter wereld is er een mens die in de bres springt voor een ander dan Christus, die in de bres springt voor zijn volk? Vader, ik bid u, niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart van de boze. Waar ter wereld is er een krachtfiguur die de werken van de duivel kan verbreken dan de almachtige Christus, die de werken van de duivel op Pasen verbroken heeft? Zo trekt Christus het oog tot hem. Telkens opnieuw probeert de duivel zijn gemeente te overmeesteren. Nooit zal hij ophouden met stoken. Verslagen harten onder ons. Hebt u het soms in de week die voorbij ging verloren van die machten en van die krachten der duisternis? Het oog moet op Christus zijn. Heerlijk, mild en rijk en zacht daalt de balsem van Christus troost in verslagen en verbroken harten in. Christus is de bodem onder mijn voeten. Wees getrouw. Heer Jezus zegt verder: ik weet uw werken. Ik weet. Ik ben de alwetende. Ik ben op de hoogte van uw situatie in Smyrna en in Tolen. Ik ben volledig ingelicht. Ik wist dat u in moeilijke omstandigheden terecht zou komen. Want ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Deze weg staat in mijn woord aangeschreven en aangekruist. Christus weet alles. Verschrikt dat u? Wij zitten er vaak over in. Dat de mensen soms dingen van ons weten, waarvan we eigenlijk ze willen verborgen houden voor de mensen. En we zitten meer over de mensen in, wat die van ons weten, dan over God, die alles van ons weet. Als ze het maar niet horen, zeggen we, dat ik dit of dat gedaan heb. En God dan? En God dan? Leeft u bij de wetenschap dat God alles van u weet? Betroost uit deze openbaring van God, gelovigen. Welke troost? Ik ben niet alleen. Ik ben niet eenzaam. Christus is bij mij. Met Christus kan ik en mag ik alles bepraten. Hij lost mijn eenzaamheid op. Ik spreek tot hem door middel van het gebed. Hij spreekt tot mij door middel van zijn woord en geest. Opent hij mijn hart, dan drink ik met volle teugen van het water des levens dat hij mij aanreikt. Christus kent mijn weg. Wij storten ons hart het liefste uit bij degene die wij kennen. En ook nog bij degene die hetzelfde meegemaakt hebben als wij. Want dan zeggen we, je voelt elkaar zo goed aan. Christus voelt u aan. Hij heeft hetzelfde meegemaakt als u. Ik ben uw voorganger, zegt Christus. U loopt over mijn voetsporen heen. En uw leven moet een offer zijn voor mij. Wees getrouw. Christus die weet precies wat zijn kinderen nodig hebben. Tegen Smyrna zegt hij: u leidt verdrukking, armoede. Men werpt u in de gevangenis. De Joden lasteren u. Maar ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest en ik ben weer levend geworden. Ik weet uw werken. Ik weet alles van u. Die geloofswetenschap kan een mens sterken en kracht geven. Hè? Want wij krijgen niet altijd alles wat we zelf graag zouden willen. In Smyrna zouden ze graag die lasterende Joden weg willen hebben. Als die nou maar eens niet in Smyrna zaten. Ja toch? Want ze maken het je soms ontzettend moeilijk. En je wordt er mismoedig van. Maar Christus zegt: u ontvangt hetzelfde wat ik nodig had. toen ik voor u de weg van lijden en sterven, van kruis en opstanding ging. Wat is dat? Wat had Christus nodig? Het zicht op de wil van zijn Vader. Datzelfde zicht heeft de gemeente ook nodig. Het zicht op de wil van Christus. En Christus wil dat zijn gemeente zijn beeld zal vertonen. Dat ze het offer van hun leven zullen brengen aan hem. En dat offer moet hen niet zwaar vallen. Wees getrouw. Christus weet precies wat zijn kinderen nodig hebben. Het verbond van God en al die beloften, die zijn precies passend voor de gemeente van Christus. Toen bij Jacob's situatie paste. Van dankbaarheid richtte Jacob een altaar op. Hoe kon hij het later vergeten? Ontrouw worden aan de gelofte die hij aan God gedaan had. Daarmee was de trouw van de Heere niet over, hoor. Wees getrouw. Die trouwe Heere boog zich ook over een moedeloze Elia heen. Elia, wat doe je hier onder die struik? Ik zie er geen gat meer in. Ik ga slapen en neem mij alsjeblieft in mijn slaap weg. Elia, wat is wakker? Ik breng eten en drinken voor u mee. Sta op, anders is de weg voor u te veel. Ik weet wat u nodig hebt. Ik heb alles klaargezet. Elia hoefde alleen maar te eten en te drinken. En hij kon ze wegvullen. Zo vast en zeker is Gods genade verbond. Dat verbond verbreekt de Heere niet. In eeuwigheid niet. Altijd zal de Heere zich bemoeien met diegenen die in dat genadeverbond begrepen zijn. De tijden mogen veranderen. De strijd zal zwaarder worden naarmate de duivel minder tijd krijgt. De gelovigen kunnen zelfs zo veranderlijk zijn als het weer. God zal eeuwig zijn verbond gedenken. Al moet hij Elia 10 keer wakker maken. Hij doet het. Deelt u ook in deze bijzondere zorg van de Heere? Een gelovige die zichzelf leert kennen, zal in de diepte van zijn verslagenheid, hij zal zich verwonderen over de trouw van God. En hij ontvangt dat inzicht. De Heere blijft mij bedienen uit zijn genadeverbond, omdat hij dat beloofd heeft. Dat is dat vaste fundament. He. Door Jezus Christus. Dat is je enige troost in leven en in sterven. Bezit u die? Bezit u die? Wees getrouw. De tekst die zegt erbij tot de dood. Dat is dat zware verkeer dat over de brug heen rijdt. Over de gemeente van Smyrna gaat verdrukking, armoe, laster, gevangenschap, als martelaar gedood worden. U had misschien een andere weg in uw hoofd. De discipelen ook. Ereplaatsen in het koninkrijk van God. Nou, die krijgen ze ook. Maar dan ereplaatsen in de zin van Psalm 89. He. We zullen de eerkroon dragen, maar door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Maar nu Christus in de hemel is, nu leeft de Heiland in zijn gelovigen, glorievol verder op aarde. En de trouw van Christus aan de opdracht van zijn Vader, diezelfde trouw zal ook zijn kinderen kenmerken. Maar waarom moet er nou van dat zware verkeer over mijn leven heen gaan? Waarom staat er nou bij het leven van de gelovigen niet een bord met maximaal laadvermogen? Omdat de Heere hun draagkracht kent. En hij legt niet te veel op. Maar als die kruisweg nou eens wat minder zwaar was, dan zou trouw blijven toch gemakkelijker zijn? Nee. Deze geloofstrouw werkt precies andersom. Ze komt juist in het water van de beproevingen boven water. Want het goud van deze geloofstrouw is 100% genade. Het is bestand tegen alle aanvallen van het rijk van Satan die de trouw omver willen halen. De gelovige zelf mag 1001 keer omver vallen. Maar die trouw van Christus in hem, die doet hem opstaan en verder gaan. Dat werk van de Heilige Geest, dat niet zichtbaar is, maar wat ervaren wordt, kent u dat? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig door Christus die mij kracht geeft. Christen zijn, dat betekent een wezenlijk offer brengen. Wees getrouw tot de dood. Christus zegt, ik weet van uw verdrukking en van uw armoe, van uw gevangenschap, van uw laster. Verdrukking. De gelovigen zaten in de hoek waar de slagen vielen. Waarom? Ze deden niet mee met de keizerverering. Net als de drie vrienden van Daniël, bij dat beeld van Nebukadnezar, bogen ze niet voor het beeld van de keizer. Toen kwam de vurige oven. De ontslagen vielen. Niet degene die het laatst bij het bedrijf aangenomen werden, maar de christenen werden ontslagen. Geen plaats meer op kantoor als leerkracht, in de bouw als leerling, in het gemeentehuis aan de kant gezet. Met het gevolg armoe. Geen inkomen meer, geen beroep kunnen doen op een of ander steunfonds van de gemeente. Lege borden op tafel. De kinderen vroegen, waar is het eten? Wat zullen vader en moeder gezegd hebben? De trouw van Christus schitterde daar aan de tafels. Jongens, dit overkomt ons. Vanwege de naam van Christus. En de Heere zal in onze situatie voorzien. Wat moet je daarmee? Als jongere. Als je dat geloof van je ouders niet hebt. En je denkt, hoeveel jongeren van mijn leeftijd in Smyrna en in Tolen hebben overvloed van eten en drinken. En ik verga van honger omdat mijn ouders gelovig zijn. Want Smyrna was een bloeiende stad, aantrekkelijk voor een jong bloeiend leven. Wie rijk wil worden, wie een bodem van geld onder zijn voeten wil hebben, wie plezier wil maken, dan moet je in Smyrna zijn. Een havenstad net als Korinthe. In Smyrna is weelde en welvaart. Een kolfje naar onze hand. Eén ding. Je moet God thuis laten. Aan de hand van God lopen. Dan kun je in dat bruisende leven van Smyrna niets beginnen. Toen. Maar ook nu niet. Met God. Kun je in dat bruisende leven van welvaart en genot in Nederland niets beginnen? Zonder God, wat trekt het heen? Zonder God, wat trekt dat? Waarom moet ik de dupe zijn van mijn christelijke opvoeding? En zo rijpt er in menig jong hart het plan. Als ik straks thuis weg ben, of getrouwd, of noem maar op. Dan schud ik mijn christelijke opvoeding van me af. Terwijl je ouders bedelen bij de bron des levens. O God, ik kan ze niet voor de wereld over hebben. Laat mijn kinderen nooit van u vervreemden, nooit, hun leven lang. Jongelui, buig je voor de wereld of voor God? Vaders en moeders, buigt u voor de wereld of voor God? In Smyrna waren ouders en kinderen, waar dat zware verkeer van verdrukking overheen reed, nochtans bleven ze trouw aan Christus. Zo zijn er ook in onze gemeente de ouders met hun kinderen, de gezinnen, de alleenstaanden, in wie dus de trouw van Christus schittert. Ze buigen niet voor een leven zonder God. Bent u dat in onze gemeente? Wie kijkt naar de gelovigen in Smyrna, moet zich diep schamen. Als zij in zulke omstandigheden al trouw bleven aan God, hoeveel te meer zouden wij trouw moeten zijn. Wij die in een tijd van weelde en welvaart leven en die niet die vervolgingen kennen die ze in Smyrna kenden. Wie God thuis laat, kan overal in Nederland terecht. Wie God meebrengt, niet meer overal. Ons land wordt losgemaakt van God, van zijn wetten en ook van de wil des Heren in alle gezagsverhoudingen. Toch is er nog geen algehele boycott van christenen. Hier en daar begint het. In een ziekenhuis, als je niet mee wilt doen met euthanasie en abortus. En misschien moeten we wel omschakelen van werk, omdat je niet mee wilt doen met zondagswerk. En misschien kun je de gewenste baan op een bedrijf niet ontvangen, maar een ander bedrijf neemt u nog wel aan. We mogen elke school nog bezoeken en we worden niet van school geweerd omdat we naar de kerk gaan. We krijgen de nodige uitkeringen zonder dat er op gelet wordt, bent u christen of bent u het niet. Het enige wat men doet is u uitlachen, omdat je de Bijbel gelooft en omdat je zondags naar de kerk gaat en omdat je nee zegt, terwijl de hele massa soms ja zegt. Maar doet dat uitlachen, doet dat nou echt zo'n pijn? Wees getrouw tot de dood. In Smyrna ging het er nog veel heter aan toe. Niet alleen de wereld keerde zich tegen de christenen, ook de kerk. Het was voor de Joden in Smyrna geen probleem namelijk om naast een buiging voor de God van Abraham ook nog een buiging te maken voor de keizer, als dat nou per se moet. Toen de Heer Jezus veroordeeld werd, hè, bij Pilatus, toen riepen ze ook al, oh, we hebben geen andere koning dan de keizer. Toen knipten ze ook al als een scheermes voor de keizer. Hier in Smyrna doen die Joden het weer. Maar ze konden de christenen niet uitstaan. En ze lasterden hen. Ze zeiden, die christenen, hou ze in de gaten. Die wekken onrust in de stad. Die zetten je op tegen de keizerverering. Maar ze willen zich niet aanpassen. Ze wisten wel, die Joden, dat ze logen, dat het niet waar was. Maar wat geeft dat als de christenen maar veroordeeld zouden worden? Zo stond die Joodse synagoge, zegt Christus, aan de kant van de Satan. Dat is hier weer de achtergrond van de strijd. Christus tegen de Satan. En nu de Satan het van Christus verloren heeft, nu speelt hij het uit over de rug van de christenen. Christenen werden opgepakt, in de gevangenis gezet. Wees getrouw hoor, zegt Christus. Want dit is een verzoeking voor jullie. Hier word je door verzocht. Je komt in een tweestrijd, op een tweesprong te staan. En je denkt bij jezelf, oh, dit is niet vol te houden. Ons gezin gaat stuk. De kinderen hebben mij nodig. En nou zit ik hier in de gevangenis om de naam van Jezus Christus. En mijn vrouw kan mij niet missen. Want in Smyrna werd een christen voor de keus gezet. Als martelaar sterven of voor de keizer buigen. En voor de keizer buigen, zo las ik, dat werd heel erg gemakkelijk gemaakt. Ieder moest één keer aan de keizer geofferd hebben. En dan hoefde je niet met een schaap aan te komen. En ook niet met een koe. Al was het was alleen al genoeg als je een paar, zo'n handjevol van wierookkorrels zou gooien op een vuurtje dat brandde ter ere van de keizer. En ieder die dat gedaan had, die kreeg een getuigschrift mee dat zijn offerplicht gedaan was. De keizer vroeg niet alles. Zomaar zo'n handje vol wierookkorrels. Christus vraagt alles. Maar hij mag ook alles vragen. Want hij heeft ook alles gegeven. Wat een verzoeking, hé. Dat is een verzoeking. Een kleine handbeweging. Met wat wierookkorrels. Op het vuur werpen voor de keizer. Dat is nog de verzoeking. Dat is nog de verzoeking, gemeente. Allerlei kleine handbewegingen. Om knoppen van allerlei kijk- en luistertoestellen aan te zetten. En wierookkorrels strooien. Ter ere van allerlei goden. Dat is nog de verzoeking. De Joden zeggen in de kerk. Ach, wat geeft dat nou maar. Doet dat toch gewoon. En Christus zegt, dat kan niet. Christus zegt, wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Polycarpus, de dominee van Smyrna, die hoefde maar zo'n kleine handbeweging te maken. Zo'n handbeweging en wat wierookkorrels te strooien. Deed hij het, dan kon hij als een vrij man naar huis gaan. Hij heeft het niet gedaan. Hij had maar één koning. Jezus Christus. En na alle verlokkende aanbiedingen. Zegt hij. 86 jaar. Heb ik mijn Heere en Christus gediend. Hij heeft mij nimmer kwaad gedaan. Hoe zou ik hem kunnen verloochenen? Ik ben christen. Het allerzwaarste vrachtverkeer. Van de martelaars dood. Reed over zijn leven heen. Maar de pijler bleef staan. Zo zijn ze er in Smyrna geweest. Wie leven Christus was. En ze hebben de kroon des levens ontvangen. Wees getrouw. Denk niet dat deze christenen buitengewone mensen waren. Die geen pijn of smart vreesden. Waren mensen van gelijke bewegingen als wij. Broos, vergankelijk, sterfelijk. Zwak, nietig, zondig, angst voor de dood. Ook elkaar niet willen missen. Als man en vrouw, als kinderen. Hoe konden deze pijlers blijven staan? En daar kwam ook nog het gevaar in eigen hart bij. Welk gevaar? Dat ze medelijden krijgen met zichzelf. Asaf kreeg meelijden met zichzelf. Hij verloor die draad, die gouden draad van Gods trouw uit het oog. Hij kreeg meelijden met zichzelf. Hij keek met een schuin oog. Zo naar anderen die, waar het banksaldo van groeide. En die leefde alsof er geen God en geen gebod was. Waarom heb ik dat nou niet? Waarom kan dat nou niet in mijn leven? Wees getrouw, echte christenen. Dat zijn wonderlijke wensen waar een gewoon mens geen hoogte van kan krijgen. En dat wonderlijke, dat zit in hun God. Hij maakt hen trouw door de kracht van zijn belofte. God zegt, ik weet van uw verdrukking. Ik beloof u, het is maar voor 10 dagen. Ik weet van uw armoede. Ik beloof u, u bent rijk. U bezit de enige troost. Ik weet van uw laster. Ik beloof u, u zult de kroon des levens ontvangen. Ik weet van die gevangenis. Ik beloof u, vrees niet één van die dingen die je lijden moet. Ik weet van uw eerste dood. De martelaarsdood om mijn naam. Ik beloof u, u zult van de tweede dood, dat is de eeuwige dood, niet beschadigd worden. Zo hield God zijn kinderen staande tot glorie van Christus. En tot blijdschap van henzelf. En tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En die God, die leeft nog. Wees getrouw. Gemeente, deze trouwe gemeente van Smyrna. Dat moet een ontroerende aanblik zijn voor u en mij die wel de naam Christen dragen, maar die er nu achter zijn gekomen. Dat ben ik helemaal niet. Ik ben niet trouw geweest aan mijn ja-woorden van doop en belijdenis en aan mijn gelofte. Diepe schaamte voor God moet ons vervullen. Toch wandelt de Heere u na. Heeft de Heere zoveel met u op? Ja. Vanwege zijn genadeverbond. In de doop met u opgericht. Ondanks uw nee. Duurt Gods ja nog steeds voor. God is bereid. U alles te vergeven. Kom met uw ontrouwe hart tot hem. Verander er zelf niks aan. Het lukt je toch niet. Hij alleen geeft u een nieuw hart. Opdat u de trouw van Christus nodig zult krijgen. En zo niet, dan zal de Heere straks zeggen, ik heb gewild, hè? Ik heb gewild, maar u niet. Ga nou maar weg van mij, voor altijd. Wees getrouw. Iemand die schreef, het is gemakkelijker om wereldgelijkvormiger te worden dan Christus gelijkvormiger. Geldt dit van u? Zit de Joodse geest uit Smyrna soms in u? God en de wereld dienen. De Heere kan het niet verdragen als u naast dat ene genadeverbond van uw doop, als u daarnaast nog een ander verbond gesloten hebt. De Heere wil geen gemeente die een coalitie sluit met wereld, duivel en eigen vlees. Christen heten legt verplichtingen op. Niet de verplichting van samenvoegen, zoals de Joden dat deden in Smyrna. Maar de verplichting van scheiding, zoals de gelovigen in Smyrna. Kies de wereld of Christus. Dat eist uw doop. En wie toch een coalitie sluit, sluit een voorzichtig verdrag met de tweede doop. Wees getrouw. Is het gemakkelijker om Christus gelijkvormiger te worden dan wereldgelijkvormiger? Geldt dat voor u? Ik denk aan de discipelen na Pinksteren, Paulus na zijn bekering. In de 3e eeuw na Christus zijn velen als martelaar gestorven. Ook jongeren. Ze konden niet anders dan de naam van Christus belijden. En ze zeiden, ik ben christen. Een meisje uit uw tijd, dat zei, vader, ziet u hier dat kruikje? Hij zei, ja, dat zie ik. Ze zei, vader, dit kruikje, dat is toch een kruikje? Dat kun je toch geen andere naam geven dan de naam kruikje, omdat het een kruikje is. Zo kan ik mij ook niet anders laten noemen dan dat ik door Gods genade ben christen. Het was voor haar gemakkelijker om Christus gelijkvormiger te worden dan wereldgelijk vormen. Dat is geloofstrouw. Ook in 1995. Bezit u dat? Wees getrouw. Amen. Psalm 118, vers 9. De Heer wou mij wel hard kastijden. En vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, vers 9 en 14. Eindigen wij met dankgebed en voorbeden. Getrouwe Heere, zo mocht uw woord uitgaan en de gemeente van Smyrna aan ons worden voorgesteld. En in ieder onderzoeken zich, als gemeente in zijn geheel, maar ook ieder persoonlijk. En geef, Heere, dat dit woord voor ons tot zegen zal zijn. Dat het voor de ongeregelden een vermaning is om standvastig te blijven en geen halfslachtigheid. Dat het voor de kleinmoedigen mocht zijn, bemoediging om staande te blijven terwijl we soms o zoveel te dragen krijgen. Maar ook, Heere, dat het voor heel de kudde maar mag zijn opzien tot Christus. Ze hebben hem vervolgd, ze zullen ook ons vervolgen. Maar de overwinning ligt vast. En dat is zo groot, Heere, om zo te midden van de strijd van het leven de kracht van uw belofte te ervaren. Die belofte die onnoemelijk rijk zijn. Heere, vergeef zo het zondige wat ons aankleeft en zegen de verkondiging van uw woord voor jongeren en voor ouderen. Wij bidden voor de volkeren van deze aarde, ook dat land wat getroffen werd door een aardbeving. O Heere, geef ook daar nog de hulp die nodig is. En bovenal, Heere, dit zijn allemaal van die dingen waardoor u het oog wilt richten op u die in de hemel zijn. Eens zal de nieuwe hemel en de aarde komen zonder aardbevingen, zonder rampen. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komt van u. O God, geef dat er een heimwee in het hart komt naar u en naar uw toekomst. Wij bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten. En ge hebt ook uw handen uitgestrekt gehouden, Heere. Over ons koningshuis, nog bewaard en gespaard. Daar danken wij u voor, ook in het midden van de gemeente. En ook dit zijn dingen, Heere, waardoor u het oog wilt richten op Christus alleen. De koning der koningen, om het hart aan hem en aan zijn woord kwijt te raken. Geef dat ze, allen die in hoogheid zijn gezeten, de juiste beslissingen mogen nemen. Wij bidden voor ons land en volk, voor onze regering. Zegen het, Heere. Breng ons terug bij uw woord en uw getuigenis. Zend uw licht en uw waarheid, opdat die hen geleiden en degene die regeren willen, op grond van uw woord sterk ze erin. En geef ze wijsheid om staande te blijven. We bidden voor de kerk, voor uw volk Israël, voor de zending, het evangelisatiewerk, alle arbeid in uw koninkrijk. Mag het uitlopen op de eer van uw grote naam. We bidden voor onze gemeente, voor de rouwdragende familie van de werf. O Heere, wilt u daar ook uw vertroostende nabijheid schenken. En ook dit zijn dingen, dat het oog gericht wordt op Christus die gezegd heeft, ik ben dood geweest, maar ik ben ook levend geworden. Ik weet dat leven te schenken dat nimmer sterven zal. Wil ze helpen in het verwerken van dit verlies. We bidden voor alle noden, de zieken, thuis en in het ziekenhuis. Voor allen die een last hebben te dragen, een kruis hebben te dragen. Wij bidden ook voor alle die vreugde kennen, hoogtijdagen mochten beleven. Wij bidden ook, Heere, dat uw werk mag doorgaan in onze gemeente. Zegen alle ambtelijke arbeid. Wil ons ook vanavond in uw huis brengen. Zegen uw dienstknecht, onze oud-predikant die dan voor zal gaan. Geef zo een goede ontmoeting door zijn prediking. Een goede ontmoeting met u in uw huis. Heere, dit vragen wij van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? En vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 3 en 5. Draag met u mee de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap door de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.